De kerkraad maakt u het volgende bekend. De collecte is vandaag bestemd voor rente en aflossing en aanstaande zondag voor de kerkelijke kassen. Vanavond voorbereiding op het vierheilig avondmaal. Aanstaande zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan door meneer P. van Zonneveld van Doornspijk, bediening en nabetatting van het heilig avondmaal. Uit het gestelde tweetal is gekozen en beroepen door meneer van Zonneveld van Doornspijk. Vanmiddag om 3:15 is er een aangepaste kerkdienst in de Nederlandse hervormde kerk de Dirksland, voorganger dominee van der Linden, aldaar. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden bij de aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader door Christus Jezus de Zoon in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zingen met elkaar gemeente van Psalm 42, het eerste en het vijfde vers. Het heigend het ter jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. spreekt allereerst tot ons in zijn heilige wet, waarna we zingen van Psalm 143, het zesde vers. Ik hef mijn handen naar den hoge. Mijn ziel is voor uw alziend ogen gelijk een dor en dorstig land, dat sedert lang ligt uit te drogen, verkwijnend in die doodse stand. Het zesde vers van Psalm 143. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijver God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergeen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergeen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want een Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd wat in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. De schriftlezing is vanmorgen uit het eerste Bijbelboek, Genesis, het 21ste hoofdstuk en daarvan de eerste 21 versen. Genesis 21, de versen 1 tot en met 21. Dan lezen wij Gods heilig woord aldus. En de Heere bezocht Sara gelijk als hij gezegd had, en de Heere deed aan Sara gelijk als hij gesproken had. En Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom ter gezette tijd die hem God gezegd had. En Abraham noemde de naam van zijn zoon die hem geboren was, die hem Sara gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac, zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abraham was 100 jaren oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd. En Sara zeide: God heeft mij een lachen gemaakt. Al wie het hoort zal met mij lachen. Voorts zeide zij: wie zou Abraham gezegd hebben, Sara heeft zonen gezoogd, want ik heb hem een zoon gebaard in zijn ouderdom. En het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op die dag als Isaac gespeend werd. En Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abraham gebaard had, spottende. En zij zei tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. Dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen ter oorzake van zijn zoon. Maar God zeide tot Abraham, laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sarah tot u zal zeggen, hoor naar haar stem, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Doch ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar. Die leggende op haar schouder, ook gaf hij het kind en zond haar weg. En zij ging voort en dwaalde in de woestijn Berseba. Als nu het water van de fles uit was, zo wierp ze het kind onder een van de struiken. En zij ging en zette zich tegenover afgaande zo ver als die met de boog schieten, want zij zeide dat ik het kind niet zie sterven. En ze zat tegenover en hief haar stem op en weende. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel en zei tot haar, wat is u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen dat ze een waterput zag. En zij ging en vulde de fles met water en gaf die jongen te drinken. En God was met die jongen en hij werd groot en hij woonde in de woestijn en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder en nam hem een vrouw uit Egypteland. Tot zover. Het woord Gods met de tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in uw voorgelezen schriftgedeelte. Genesis 21, het eerste gedeelte van het 19e vers. Daar lezen we Gods woord, onze tekst al dus. En God opende haar ogen dat zij een waterput zag. Tot zover. Stellen we onze gemeenschappelijk gebed voor het heilige aangezicht van de Heer onze God en bidden we samen om zijn genadige zegen. Een goedertier en volzalig, barmhartig en genadig God, en wij komen samen tot u. En wij verootmoedigen ons voor de troon van uw genade in gebed en dankzegging en leer ons dat van harte. Leer ons dat in oprechtheid, in waarheid te doen. Wanneer wij naderen voor uw heilig oog om uw groot en heilige naam danken te erkennen. Voor uw zorgende langmoedigheid en trouw ons tot op deze ogenblikken toe betoond en bewezen. Maar ook om u te bidden, te smeken om uw zegen. Uw welverbeurde en verzondigde. Maar ook zo onmisbare zegen over deze dag en over dit ons te samen zijn. Over de bediening met name van uw goddelijk woord en eeuwig blijvend onveranderlijk getuigenis. Zo dat dat woord werkelijk ook in mag dringen in onze harten als een zaad der wedergeboorte. En dat wij voor het eerst of dat wij bij vernieuwing en verdieping de waarheid en de kracht van dat woord echt ook in ons hart mogen beleven, mogen ondervinden dat die geest der genade en der gebeden mede getuigenis mag geven in onze harten, opdat in uw woord onze gang en treden meer en meer vastgemaakt mogen worden en we op weg en reis naar die grote, allesbeslissende eeuwigheid boven al dat ene nodige, dat allerbelangrijkste, leren zoeken en bedenken en vinden. En dat wij ons leven in uw dienst leren besteden, want we hebben allemaal zo nodig, Heere, wie we ook zijn en in welke omstandigheden we ons ook bevinden, de ouderen en de jongeren, we hebben allemaal zo boven alles nodig, dat uw geest erin mee en aan te pas komt, want die kan alleen op dat rechte spoor ons leiden, die kan alleen ons zo inleiden in uw getuigenis, dat we het echt ook mogen zien, zoals u eens de ogen van Hagar geopend hebt, zodat ze die waterput mocht zien. Zo hebben ook wij zo nodig, en dat voor het eerst en ook na ontvangen genade al meer en steeds weer, dat u zelf, o Heere, onze ogen opent ook voor uw woord en voor uw getuigenis, voor wie wij zelf zijn in onze schuld, in onze zonde, en wie we ook na ontvangen genade nog gebleven zijn, maar ook wie gij nu wilt zijn en zult zijn in Christus Jezus, uw eengeboren en veelgeliefde Zoon, voor diegenen die met hun zonden en ellenden in oprechtheid zich tot u ter genezing leren wenden, biddend en smekend om genade, stervend meer en meer ook aan zichzelf en hun eigen verdorven ik, om het leven meer en meer alleen te zoeken en te vinden in hem, die enige, maar ook zo volkomen borg en zalig maken, de Heere Jezus Christus, in wie er in de woestijn van het leven een fontein ontsloten is tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. O genadige Heere, wil ons er iets van doen beleven, wil ons er iets van doen ervaren, opdat wij door de bediening van die geest der genade en der gebeden mogen smaken en proeven wie gij nu wilt zijn in Christus Jezus, voor diep gevallen Adams kinderen, die uit en van zichzelf niets anders dan de eeuwige honger en kommer, dan de eeuwige nood en dood verdient en ook voor ogen hebben. Heere, open onze ogen, opdat we zien mogen, voor het eerst en ook meer en meer, na ontvangene genade, want wil dan zo die kostelijke ogen zalf van uw genade gebruiken, mee ook door de bediening van uw woord en getuigenis op deze dag, opdat wij voor en toebereid mogen worden voor die alles beslissende eeuwigheid, maar daarom hier op aarde ook al meer en meer mogen leren om ons leven in uw dienst te besteden, zoals u het zo eeuwig waardig bent, en zoals het ook de lust en de begeerte wordt van al uw ware volk en gunstgenoten. Leer me, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Niet omdat het moet van buitenaf opgelegd, als een zware last, maar omdat het moet van binnenuit, ja, van bovenaf, bij u vandaan, omdat die liefde tot wederliefde dringt en trekt. O Heere, wil u er zo in mee, wil u er zo aan te pas komen, dat wij verkwikt mogen worden met dat heil van uw genade, en dat we met de mond des geloofs mogen drinken van dat water des levens in die overvloeiende fontein, den Heere Jezus Christus, trouwe God. Maak u het nog in alle dingen wel, en wil u ons uit enkel genade door uw daden verblijden. Zegen ons Nadat u weet wie we zijn en wat we nodig hebben ook, in welke omstandigheden dat we ons bevinden. U weet alles van ons af, Heere. Hier in de kerk en ook thuis en ook die door de kerktelefoon mogen meeluisteren. U bent aan tijd nog plaats verbonden. Wil u uw genade heerschappij in de harten van ouderen en jongeren nog kennelijk openbaar. Ja, gedenk bij het klimmen der jaren. Wil een toevlucht en een sterkte wezen. Wil in de gezinnen van de gemeente wonen en werken. In de harten van die ouders, van die vaders, van die moeders, maar ook van die kinderen. Ja, gedenk de jonge mensen, wees met de jeugd van de gemeente. O God, wil u in die jonge harten zo door uw woord en geest wonen en werken. En ook de prediking van deze dag gebruiken. Dat zij hun jonge leven reeds in uw dienst leren besteden. Dat ze die onuitwisbare indrukken mogen ontvangen van dood en eeuwigheid. Van die noodzakelijkheid, van die waarachtige wedergeboorte en levensvernieuwing. Maar ook van die heerlijkheid, van uw schone liefdedienst voor het jonge hart en leven. Daar u het nu nog zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Wij bidden ook voor al degenen die het moeilijk hebben in de gemeente. Wees met alle bedroefden, alle beproefden. Gedenk in de gemeente alle eenzamen. Wees met de alleenstaanden. Sterk en steun alle rouwdragenden. Gedenk in de gemeente, en u kent ze bij namen en bij harten, alle weduwen. Wat moet dat erg zijn? O, wil u ze troosten, wil u ze sterken, zoals u het alleen maar kan, opdat ze bovenal ervaren mogen, uw maker is uw man. Heere der heerscharen is zijn naam. Een aardse man kwijt, dat zal vreselijk zijn. Maar nu die hemelse bloedbruidegom te mogen kennen en te mogen leren kennen, daar zal toch op aankomen. Gedenk alle weduwnaren. U weet ook wat dat betekent, Heere. O, wil u ze ondersteunen? Wil u ze sterken? En wil gij ook hen een toevlucht en een sterkte wezen? Wees met alle kinderen die een vader of moeder, of misschien beide wel moeten missen. Gedenk alle ouders die eens een dierbaar pand aan de dood moesten afstaan. Trouwe God, wees met alle bijzondere zorgen, kinderen, lichamelijk en of geestelijk gehandicapten, thuis of in een inrichting van barmhartigheid. Heere God, mogen ze aanbevelen aan die rommelende ingewanden van uw ontferming, van uw barmhartigheid, u die altijd ook bewogen was met het nooddruftige, met het ellendige. Wees in de gemeente ook met alle zieken, thuis of in het ziekenhuis. We mogen ze allen tezamen u de Heere aanbevelen en bidden of u het wel wilt maken naar lichaam en ziel. Wij bidden voor broeder Oorbeek, als hij morgen bij leven wel zijn thuis hoopt te komen uit het ziekenhuis. U hebt het in zoverre nog wel gemaakt. Wil ook verder in uw gunst gedenken en persoonlijk in zijn gezin en ook ambtelijk voor de gemeente zegenen en tot een zegen stellen. En dat deze weg ook voor hem nog geheiligd mag worden. Wees met Maria Wiegel, die een operatie moest ondergaan in de afgelopen week. U hebt doorgeholpen, Heere. Daar mogen we uw naam ootmoedig voor danken. Elke operatie is een operatie. En er behoeft maar zo weinig bij te komen, ook als we jong zijn. U hebt haar jonge leven nog willen sparen. Wil het ook verder oprichten en gedenken. En bovenal, dat het ook voor haar jonge hart een aansporing te meer mag zijn om u te zoeken en naar u te vragen, die het zo eeuwig waardig bent, ook al jong gediend en gevreesd te worden. Heere, Zo leggen we alle noden, alle zorgen biddend voor de troon van uw genade neer. U weet alle dingen. Ja, heren, u weet er vanaf. U wist er vanaf toen daar in die woestijn van Berseba, bij Hagar en Ismaël. U weet er ook nu vanaf. In alle omstandigheden. O, wil dan schenken een aangebonden leven aan de troon van uw genade, om het bij u te zoeken en te vinden wat niet gemist kan worden voor tijd en eeuwigheid. Wil bekeren onder ons wat onbekeerd, wat nog voor eigen rekening voortleeft. O Heere, bind het op ons hart, want we moeten allemaal een keer sterven. En dat kan zo plotseling. De dood heeft ook in de gemeente de laatste tijden zo menigmaal gesproken, Heere. O, we bidden u, wil u het heiligen en leer ons sterven voordat we sterven moeten, opdat we bereid mogen zijn als wij opgeroepen worden voor uw rechte stoel te verschijnen. Genadige God, wees overal, maar ook op deze dag uw woord verkondigd mag worden over het rond en breed der aarde, dat er nog getrokken mogen worden uit de duisternis tot uw heerlijk en wonderbaar genade ligt, en dat uw kinderen ook gevoed en onderwezen en nader en nauwer aan u de Heere verbonden mogen worden. Zegen al uw gade getrouwe dienstknechten. Wees ook met ons als wij vandaag de gemeente hier mogen dienen. Wil zegenen en tot een zegen stellen. En o getrouwe God, nu is het u ook op het allervolmaakste bekend hoe er van deze gemeente een roeping is uitgegaan naar een van uw dienaren. En heren, daar hebt u ons weer werk mee gegeven, gebedswerk. O, dat het ook in de gemeente echt een gebedszaak wezen mag. En dan zijn wij altijd geneigd om naar onszelf toe te bidden. En wat we zelf willen, dat geloven we ook zo graag. Maar leer ons, heren, om naar u toe te bidden. Want daar gaat het om. Wat nu uw wil is. En het meeste zou kunnen en mogen strekken. Tot uw eer. En daarom ook tot heil en welzijn van de gemeente. O God, wil u onze broeder gedenken. Die de roeping heeft ontvangen. Dat het ook voor hem een zaak van gebed mag zijn. En dat hij klaar en onbescheiden zien mag wat uw weg in deze is. En heren, het zou groot zijn, maar voor u toch niet te groot. En we mogen er samen om bidden. Kon het u behagen, wil u deze gemeente verblijden. En wil u het hart van onze broeder inwinnen en overbuigen. Heren, dat het uw weg zou mogen zijn. Maar bovenal, leer ons bidden en hem ook. Wat wilt gij dat ik doen zal? Heren, uw wil geschieden. Gedenk ons dan zo en wil u het in alle dingen wel maken. Doe verzoening over al onze zonden en zegen ons in uw gunst en trouw. Om Christus wil alleen. Amen. We zingen met elkaar, gemeente, van Psalm 63, de eerste drie versen. O God, gij zijt mijn toevenaar, mijn God, u zoek ik met verlangen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. En dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen. 1, 2 en 3 van Psalm 63. We zingen straks na de prediking gemeente van Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolken boog, uw recht is als Gods bergen. En wat er verder volgt in Psalm 36, het tweede vers, dat we zingen straks na de prediking. Een gemeente wat een geweldig voorrecht is, het een onuitsprekelijk genade voorrecht dat de Heer van ons afweet, dat hij alles van ons afweet. En dat we ook met al onze noden en zorgen en vragen en behoeften bij hem terecht kunnen. Dat de Heer het zegt, ook als de weg misschien heel moeilijk en diep en zwaar is. Ik weet waar je woont. En toon mij nu uw gedaante maar. En laat mij uw stem maar horen. Gij ziet het. Immers staat in de psalmen, gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. Ik zeg wat een voorrecht, dat de Heer van ons afweet, en dat we daarom ook met al onze noden en zorgen en vragen en behoeften altijd bij hem terecht kunnen. Ja, wat een voorrecht, zelfs dat er bij de Heer een volheid, een onuitputtelijke volheid van heil en genade en zaligheid is, zelfs om verloren zondaren, om schuldigen uit en van zichzelf doemwaardigen en in de woestijn van het leven rondzwervende Adamskinderen nog alles te kunnen en te willen schenken en deelachtig maken, zelfs niet maar alleen voor dit aardse tijdelijke leven, hoe groot dat ook is, maar ook en bovenal zelfs voor die grote, voor die allesbeslissende eeuwigheid, namelijk uiteindelijk en ten diepste alleen uit enkel genade. En op grond en in de weg van dat dierbare, alles volbracht hebbende, borgtochtelijke verzoeningswerk van de Zoon van zijn eeuwige liefde en van zijn onveranderlijk welbehagen, de Heere Jezus Christus. Ik zeg, wat een voorrecht, wat een geweldig voorrecht. En dat wij ook met onze kinderen telkens opnieuw nog onder de bediening van dat woord en onder de verkondiging van dat evangelie, van die genade en zaligheid in Christus Jezus mogen leven. Ja, wat een voorrecht inderdaad. Wat een onuitsprekelijk voorrecht alleen. En dat is de vraag. Alleen zien we dat nu echt ook aan. Echt. Ja, en leven we daar nu echt ook al bij en uit? Nog sterker gezegd, heeft de Heere zelf uit enkel genade onze ogen daar al in waarheid voor geopend? Kijk, dat is zo nodig, hè? Dat is zo onmisbaar en boven alles nodig. Dat de Heer zelf onze ogen ervoor opent. Immers als dat niet gebeurt, gemeente. Als dat in ons leven geen werkelijkheid wordt. Voor het eerst en ook telkens weer en al meer. Dat de Heer zelf onze ogen ervoor opent. Zo dat we het echt ook mogen zien. Ach, hoe rijk en prachtig en mooi dat alles dan ook is. Maar dan zien we het toch niet echt. En als ik dan mijn leven lang in de kerk zit en zondag de boodschap van zonde en van genade horen, dan zien we het toch ten diepste nog niet echt. Zo echt met de ogen van ons hart. Dat we er ook werkelijk bij en uit leren leven, heel persoonlijk. Wat zeg ik? Als dat niet gebeurt, ja dan. Dan hebben we ondanks dat alles. En ondanks dus zelfs ook al die genade, voorrechten en mogelijkheden die de Heer ons schenkt. Toch uiteindelijk nog niets anders dan de eeuwige dood, dan de eeuwige honger en kommer, dan de eeuwige nood en ellende voor ogen. Gemeente, wat de Heere ons geven wil uit enkel genade in Christus Jezus. Dat moeten we echt ook leren zien. Daar moet de Heer zelf onze ogen ook echt voor gaan openen. Immers kijk dan alleen. Hè? Ja, maar dan ook zeker leren we er, maar die heb je het gezegd, gebruik van maken. Leren we er echt ook bij en uit leven, heel persoonlijk, als een wonder van genade. Dan wordt zalig, wordt er echt een wonder. En wie ook niet als een wonder zalig wordt, wordt helemaal niet zalig, want het is alleen maar een wonder. Maar als vervulling ook van zijn onveranderlijke beloften in Christus Jezus. En daarom bovenal ook tot eer en verheerlijking, en daar gaat het ten diepste om. Ik zeg tot eer en verheerlijking bovenal van zijn grootte. En naar waarde nooit genoeg, vol prezen naam. Me dunkt, daar zien we ook iets van in de tekst voor deze morgen. Zo heel diep uit het Oude Testament. Hagars ogen door God geopend. Wanneer, waarvoor en waartoe Hagars ogen hier door God geopend werden. Hagars ogen door God geopend. Wanneer, waarvoor en waartoe? Allereerst dus gemeente, wanneer Hagars ogen hier door God geopend worden? Dus in welke situatie, in welke omstandigheden was dat eigenlijk? Want nu, we hebben het gelezen samen. En de geschiedenis is bekend. Ook de jongens en meisjes kennen die geschiedenis wel. God heeft zijn belofte vervuld en Isaac, de beloofde, is geboren. Dat is wat geweest in die tent van Abraham en Sarah. God heeft zijn belofte vervuld. Daar begint dat hoofdstuk 21 mee. Hij houdt getrouw zijn woord. Isaac, de zoon der belofte, is geboren. Ondanks alle menselijke ontrouw en ongeloof. Ja, dwars daardoorheen. Houdt de Heere getrouw zijn woord. Alles gaat hier, meneer, heb je het gezegd, van de Heer uit. Daar is niets van Abraham en Sarah zelf bij. Daar zet de Heer zelfs een grote streep door. Door al zijn berekeningen. Door al hun proberen. Goed bedoeld en onbedoeld. Om de Heer een handje te helpen bij de vervulling van de belofte. Vandaar de hele geschiedenis met Hagar. Het duurde Abraham en Sarah te lang. Hè? Er was een belofte van God, maar het duurde zo lang dan wat het geloof op de proef gesteld. En ja, dan komt het zover, dan zullen Abraham en Sarah de Heer een handje gaan helpen. En neem dan Hagar maar. Zo rekent de mens. Zo kan ook een kind van God nog aan het rekenen slaan. Er komt niks van terecht. De Heere zet er een streep door. En dat leert hij soms in een jarenlange weg en les. Zijn kinderen zelf ook doen. Een streep door eigen werk. Ik kom er straks op terug. Maar nu, en dat is de andere kant.
O gemeente, als er voor dat volk van God ook vandaag iets van henzelf bij moest, er kwam niets van terecht, niets. Maar nu aan de andere kant, zelfs hun ongeloof en ontrouw menigmaal nog doet zijn trouw niet teniet. Hij blijft dezelfde en hij gaat zijn belofte vervullen. En de Heere, voelt u de Heere, gaat voor hem uit. En de Heere bezocht Sara. Gelijk als hij gezegd had, nee, niet zoals zij gedacht hadden. Maar gelijk als hij gezegd had, daar valt de nadruk op. En de Heere deed aan Sara, gelijk als hij gesproken had, en Sara bevruchten en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom enzovoort. U kent die geschiedenis. Dwars door alle menselijke ongeloof en berekening heen blijft God te getrouwen. Gaat hij zijn raad, zijn belofte vervullen. En wordt ook hier in Abrahams tent de zoon der belofte geboren. Maar goed, daar gaat het nu niet met name om vanmorgen. Het gaat ons nu met name allereerst om die bijzonder kommervolle en ellendige omstandigheden hier van Hagar en Ismaël. In het verband van die tekst. Die bijzonder kommervolle en ellendige omstandigheden, ja, immers waar ontmoeten we die Hagar en Ismaël hier? Nee, niet in de tent van Abraham en Sara, maar ergens in de woestijn van Berseba. In de woestijn. Versmachtend van dorst. In de grootste ellende. Met van zichzelf uit alleen de dood voor ogen. Want zo was het toch? Laten we eerlijk weten. Wat hadden Hagar en Ismaël van zichzelf uit anders voor ogen dan alleen maar de dood? Ach, hoe ze daar zo terecht gekomen waren, dat weet u. Ook dat hebben we gelezen. Op de dag dat Isaac, hij was dan zo'n 2 à 3 jaar oud, gespeend werd, dat gebeurde op die leeftijd ongeveer 2 à 3 jaar. Dan op die dag ging Abraham een maaltijd aanrichten ter gelegenheid van die plechtigheid. En dan gebeurt het. Dan komt het in Abrahams tent tot een climax. Want Abraham en Sara hebben het wel geweten, hoor. Daar was wat aan de hand in die tent van Abraham en Sara. Ze hebben het geweten. Gij zijt hun God. Hun vergevend God. Hoewel ze om hun zonden straffen ondervonden. En dat botste nog wel eens in die tent daar. En dan komt de climax. Op die dag dat Isaac gespeend is. Want dan ziet Sara, staat er, dat de zoon van de Egyptische, dat Ismaël dus, spot. Spot. Allereerst natuurlijk met Isaac, met die kleine jongen. Maar spot ook daarin met Abraham en Sara, maar spot bovenal met de Heere zelf ten diepste. En met zijn belofte. En met zijn werk dwars door alles heen. Want dat is het, gemeente, dat moeten we goed zien hier. Dat spotten van Ismaël, dat was ten diepste spotten met en zich verzetten tegen de leidingen en de beschikkingen Gods. Ach, je kunt als mens wel begrijpen dat dat bij Ismaël verkeerd viel allemaal. Die jongen was nu ongeveer zo'n 16 à 17 jaar geworden, moet je eens indenken. Hij was al die jaren alleen geweest. En alles zag er naar uit en zo zal er ook met hem gesproken zijn. Jij bent de erfgenaam, alles is voor jou. Jij bent de erfgenaam. En misschien nog wel mooi gemaakt ook. God heeft het zo bestuurd, God heeft het zo beleid. Ja, ja. En dan na zoveel jaar, dan wordt die kleine Isaac geboren. Dan gaat het heel anders. En dat voelen Abraham en Sarah, maar dat voelt Hagar en dat voelt Ismaël ook. Dat gaat heel anders. En dan dat innerlijk verzet, hè. Daar wilde hij niet aan. En hier komt de climax, hij spot met Isaac, hij spot ten diepste met Gods werk, met Gods leiding en met Gods beschikking. Kijk, en daardoor zijn ze hier in die grote ellende in de woestijn gekomen, want u kent het vervolg. Drijf de dienstmaag uit, zegt Sarah en haar zoon. Want haar zoon zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. O, dat zijn dingen, zegt Galaten 4, die nog een andere beduiding hebben, die nog een diepere achtergrond en strekking hebben. Als het vanavond geen voorbereiding geweest was, had ik daar vanavond verder op in willen gaan. We laten dat nu verder rusten. Maar er in Galaten 4, daar zie je het. Daar wordt Hagar vergeleken met de berg Sinai, met de wet. Met de eigen werken van de wet. Zoals die Galaten nog bezig waren door die judaïstische dwaalleraars. Ook de eigen werken van de wet moeten er nog bij. Eigen werken. Dat ligt de mens, dat ligt Gods kind. Dat lag Abraham ook. Abraham was met Hagar zelf aan het werk geweest. Zijn eigen werk. En wat moest Abraham leren? Drijf de dienstmaag uit. Dat is wat geweest voor Abraham. Ondertussen was wat Ismaël toch zijn kind. Hè? Het was zijn kind. En je kunt wel begrijpen dat Abraham er eerst niet aan wilde. Dat woord was zeer kwaad in zijn ogen, staat er. Het was een kind, zijn jongen. En dan wegsturen. Daar moest de Heere aan te pas komen. Toen de Heere overkwam s'nachts. En Abraham bekend maakte dat hij toch naar Sarah luisteren moest doen. Toen mocht hij de volgende morgen brood en water klaarmaken en meegeven. Toen kon het. Toen kon het. Toen de Heer hem zelf dat had laten zien. Maar wat er nog meer in zit. Niet maar alleen dat hij die jongen moest wegsturen. Maar drijf de dienstmaag uit. Daar moest Abraham zelf ook een streep leren zetten door zijn eigen werk. Dat is het. God zette er een streep door, zei ik net aan het begin, ja. Maar na zoveel jaar, 17 jaar, 18 jaar, moest en mocht. Dat is een les. Abraham er zelf ook een streep door zetten. Dat was mijn werk. Zo heb ik het geprobeerd. Maar het moet weg. Alleen Gods werk. Alleen dat leven bij en uit de belofte, dat blijft maar over. Zo moet Gods kind al meer leren, ook nu. Een streep zetten door alle eigen werk, wat een lessen. Want daar moet ik eraan. O volk van God, we moeten er hoe langer hoe meer helemaal aan. Een streep door al je eigen werk. En soms een les van jaren. Een streep te doen. Om meer en meer alleen maar te leren leven. Bij en uit die belofte Gods in Christus Jezus. Alleen dat heil van Gods genade in die enige borg en zaligmaker. Maar goed, ook dat laten verder rusten. Het gaat nu meer om die geschiedenis van de tekstes. Zo zijn Hagar en Ismael in die grote ellende in de woestijn terechtgekomen. Ten diepste dus door eigen schuld. Vanwege dat spotten. Oh, wat een ellende is dat geweest. Ik lees het daar met u. En zij ging voort, staat er. Moet je eens even indenken. Als moeders ook in de kerk, moet je eens indenken. En zij ging voort. En ze dwaalde in de woestijn Berseba. Je ziet het dwalen. Met die jongen. En als nu het water van de fles uit was. Zo wierp ze het kind onder een van de struiken en zij ging en zette zich tegenover, afgaande, zo ver, als die met de boog schieten, want ze zei, dat ik het kind niet zie sterven. En ze zat tegenover en hief haar stem op en weende. Hagar was ook moeder. En dan dat te moeten aanzien. Misschien zitten de moeders, vaders in de kerk. Die wel aan een ziekbed van een ernstig ziek kind gestaan hebben. O, wat zou je graag willen helpen en niet kunnen. Met al je moederliefde. Niet kunnen. Hagar aan de ene kant, ze kon het niet aanzien. En aan de andere kant, ze kon zo ook alleen niet verder, zus. Ze ging niet verder als dat iemand met een boog kan schieten. Wat een moedersmart. Ja, wat een zondesmart. Want waren er geen zonden, er waren ook geen wonden. Er was ook geen verdriet. Geen rouw, geen smart. Het is alles om de zonde, wil ook hier. Maar dan dat wonder. Dat wonder van goddelijke ontferming en barmhartigheid. En God hoorde vers 17 de stem van die jongen. En de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel en zei tot haar, wat is uw Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord ter plaatse waar hij is. God hoorde naar de stem van die jongen. Het is niet duidelijk of dat een biddende stem van Ismael geweest is, dus dat hij daar onder die struik heeft liggen bidden. Hij was in Abraham's tent geweest op de erven des verbonds, waar gebeden werd. Abraham en Sarah en Hagar, ze hebben hem ook leren bidden. Heeft hij hier gebeden of was het de stem van zijn verdriet, van zijn smart, van zijn ellende? Het is niet duidelijk. Maar God hoorde de stem van die jongen. Er staat nog niet eens de stem van Hagar, maar van die jongen. De Heere weet van Hagar en Ismaël af. Wat is dat al een geweldig iets. Dat de Heere van je af weet. Misschien zit er wel iemand in de kerk die het moeilijk heeft. Een oudere, misschien wel een jongen, een meisje. En je voelt je misschien zo alleen en zo verlaten. En je kunt er soms niet tegenop. Er is er één die van je af weet. Die alles van je af weet. En waar je altijd terecht kunt, moet je eens nagaan. Die engel zegt, en die engel des Heren. Dat is de tweede persoon van het goddelijk wezen. Voor zijn vleeswording. In de volheid des tijds. Dat is de zoon. Die engel des Heren die zegt. Wat is u Hagar? Wat is er aan de hand? Wat heb je? Ik weet ervan. Wat is u Hagar? En dat hij dan zegt, ik heb naar de stem van de jong gehoord. Ter plaatse waar hij is. Ik weet wel waar de jong is. Ik zie hem ook wel liggen. Ik weet van jou af, Hagar. Ik weet ook van die jongen af. Wat is dat groot? Ach, ik weet dat. Is hier nog niet zaligmakend. Daar gaat het niet om, maar... Wat is het groot dat de Heer ook in het natuurlijke, in het stoffelijke. Want dat kan toch wel eens moeilijk wezen. Hè? Maar dat de Heer van je afreedt. En dat je ook met al die tijdelijke, natuurlijke zorgen en moeite bij hem terecht kunt. Wat is uw Hagar? Bij mij moet je wezen, Hagar. Bij mij. En die engel hoort dat die stem van de jongen ter plaatse en in de omstandigheden waar die is. Kijk, en in dat verband en in die kommervolle omstandigheden hier, dat woord van de tekst. In de woestijn dus. In de grootste ellende, daar gaat de Heere Hagars ogen openen. God opende Hagars ogen. In de woestijn. In de grootste ellende. Met van zichzelf niets anders dan de dood voor ogen. Wel nu gemeente. Is dat niet het beeld van iedere van God afgevallen zondaar van nature? Er zal veel van te zeggen zijn, maar van nature dwalen we allemaal in de woestijn. Tijn van het leven rond. In de grootste ellende ten diepste. God kwijt. Voor eigen rekening. En elk ogenblik te kunnen sterven. En dat wil zeggen van mezelf uit. Niets anders dan de eeuwige dood voor ogen. Dat is de werkelijkheid. Hagar was eens, hoofdstuk 16, bij Abraham en Sarah weggevlucht. Gemeenten wijzen allemaal bij God weggevlucht in paradijzen. Zoals die verloren zoon bij zijn vader weggevlucht. En van nature... Zwerven we allemaal, oud of jong. En al hebben we het nog zo goed wat de stoffelijke betreft. En al zullen we ook nog zo godsdienstig zijn van nature. Zwerven we rond in de woestijn van het leven zonder God. Geen hoop hebbende. Alleen de dood, de eeuwige dood voor ogen. Kwam u daar wel eens achter? Ja, we hebben daar uw ogen wel eens voor open. Want onze grootste ellende is van nature dat we onze ellende niet zien. En onze grootste nood, dat we onze nood niet zien, niet kennen. Kijk, als dat in je leven gebeurt, dat je dat gaat zien, dat je daarachter komt. Dan wordt het ook zo groot, waarvoor Hagars ogen die door God geopend werden, namelijk voor een waterput, daar midden in de woestijn. Het staat er zoveelzeggend. En God opende haar ogen dat ze een waterput zag. Let wel. Die put, die waterput, die was er dus al lang. Die was er al lang. Maar Hagar zag het niet. Dat was ter nood. Dat was net ter ellende. Er was een waterput. Maar ze zag het niet. Het wonder is in deze tekst niet. Dat had God ook gekund. Daar gaat hij door. Maar het wonder is hier niet dat God daar ineens een waterput maakt. Nee, maar het wonder is dat Hagars ogen geopend worden. Want die put die was er. Maar ze zag het niet. God zelf moest haar ogen openen, zodat ze het zag. Ja, God zei. Want daar valt in de tekst de nadruk, de volle nadruk op. God zelf opende haar ogen. En als het Heer dat doet, dan doet hij het goed. Dan zie je de put ook. En dan ga je ook naar die put toe. Met die lege fles. Heb je zelf niets. Met die lege fles. Om van dat water te leren drinken. Zie het hier maar en zo is het nu nog. In het natuurlijke en ook in het geestelijke. Het gaat hier allereerst om natuurlijke dingen. En wij moeten de zaak niet gaan vergeestelijken. Al moeten we wel de geestelijke les eruit trekken. Maar het gaat hier ook en allereerst om natuurlijke dingen. Wel nu ook in het natuurlijke gemeente. Ook als er moeite en zorgen of wat ook is. Er is er maar één die ons helpen kan. Dat is de Heer alleen. Ach, we proberen het altijd zelf nog zo. Hè? Proberen onszelf nog te redden en te helpen op de been. Er is er maar één die ons helpen kan. En als daar de Heer echt je ogen voor opent. Dan ga je ook in het natuurlijke. Ook met je natuurlijke moeite en zorgen. Je toevlucht tot een Heer nemen. Nee, dat neemt je verantwoordelijkheid niet weg. Wij zijn aan de middelen gebonden. Dat is geen zaak van God moeten doen. Wacht maar af. Nee, wij zijn aan de middelen gebonden. Aan de dokters, aan de medicijnen, de middelen, noem maar op. Hagar die moest ook opstaan. Ze moest zelf die fles nemen. Ze moest naar die put toe. Ze moest zelf dat water gaan scheppen. Middelijkerwijze werkt hier. Maar de Heere is het die je ogen moet openen. Dan ga je het alleen van hem verwachten. En zo is het ook in het geestelijke. Wat je ziel betreft. En dat is dan die geestelijke les hier. Gemeente van nature zijn we geestelijk allemaal blind. Hebben we gesloten ogen. Gesloten ogen. Voor onze schuld en zonde. Voor onze verloren staat. Voor ons ellende. Dat we verloren liggen voor God in de woestijn van het leven rondzwerven. We horen het elke zondag. We stemmen het toe met ons verstand. Maar als de Heere echt. Geestelijk je ogen niet opent. Zie het niet echt. Zo echt met je hart. Dat je er werkzaam mee wordt. En er niet meer onderuit kunt. Van nature zijn we blind. Voor onze schuld en zonde. Voor onze ellende verloren. Maar ook blind. voor de rijkdom van Gods genade heil in de Heere Jezus Christus. Ook daar blind voor. Blind. Want dan hebben we hier ook vanuit die put, die waterput in die woestijn van Berseba de lijn door te trekken. Naar die dierbare borg en zaligmaker in Jezus Christus. Naar de levensbron. Naar de bron van levend water. Naar de bron van het water van het eeuwige leven. In die enige borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. O gemeente, we leven natuurlijk allemaal in de woestijn van het leven. Allemaal de dood voor ogen. Maar nu heeft het God behaagd, wat een wonder. Om in de woestijn van het leven een waterput, een fontein te ontsluiten. Er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. In die dierbare borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Hij die eens gehangen heeft aan Golgotha's kruis. Hij die daar van dorst versmachten moest. Mijn dorst. Mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. Hij is juist in die weg de fontein van het water van het eeuwige leven geworden. Voor doodarm in de woestijn van het leven rondzwervende, van dorst versmachtende zondaren en zondaressen, al hebben we stoffelijk nog zo goed. Niets anders dan de dood voor ogen. En dan zegt hij het ook nu nog. Ik ben het water des levens. Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Dat geldt nog. En dat evangelie van dat water des levens, dat mag ook ons nog verkondigd worden in dat woord van God. Zondag aan zondag in de kerk. Het wordt ons voorgesteld, het wordt ons gepredikt. Die ene fontein tegen de zonde, tegen de ongerechtigheid. In dat dierbare bloed van die gezegende borg en zaligmaker. Wat een evangelie. In de woestijn van het leven alleen. En daar heb je het nu. We zien het van nature niet. En daarom hebben we het ook niet nodig. We zien van nature niet. Onze nood en schuld. Onze ellende en verlorenheid. Niet echt tenminste. Al stemt het verstandelijk toe. Maar we zien ook niet echt. Die rijkdom van Gods genade in Christus Jezus. In die fontein. Van het water van het eeuwige leven. Om niet, ja gemeente, eerlijk. Als God het niet verhoedt. Ja, als God zelf onze ogen er niet voor opent. Vergun me dat ik het zo zeg. Dan zullen we vlak bij de bron, in de kerk, onder het evangelie van Gods genade en Christus, nog voor eeuwig omkomen en versmachten van dorst. Vlak bij de bron. Want het wordt ons verkondigd en voorgesteld, telkens opnieuw, ook nu nog. Of hebt u dat in uw leven geleerd? Gingen daar uw ogen voor open. O, als die geest met die ogen zal van zijn genade gaat werken. Dan gaan je ogen open. En ouderen, jongens en meisjes, als ten Heere je ogen opent, dan ga je wat zien. Dan ga je jezelf zien. In je zon. In je ellende. In je schuld. In je verlorenheid voor God. dan ga je het echt zien. Zo dat dat een levende werkelijkheid wordt. Zien. Zodat je er werkzaam mee wordt. Zo kan ik niet sterven. Zo kan ik God niet ontmoeten. Zonder God geen hoop hebben. O God, wees mij de zondaar genadig. Dan ga je het echt zien. Maar in die weg ga je ook zien, in die weg van de ontdekking, ga je ook zien dat wonder van genade in die dierbare borg en zaligmaker. In die fontein tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid, dat water des levens in Christus. En net als hier, als de Heer je dat laat zien, echt. Dan leer je ook naar die bron te vluchten. Dan kom je op je knieën bij de Heere terecht. Dan leer je naar die bron te vluchten. Als een arme zondaar, mijn ziel is voor uw alziend ogen, gelijk een dorstig land. Dat zedert lang ligt uit te drogen, verkwijnt in die doodse stand. Maar ook mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Gelijk een hert schreeuwt naar die waterstroom. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En in die weg, als dan de Heere verder gaat, leert hij die zondaar ook drinken. Met die lege fles van jezelf heb je niks. Om te scheppen uit die fontein van dat water des levens. Om niet, oh, wie zijn dat nu vanmorgen? Die wel eens iets van dat water gedronken hebben. Hebt u daar wel eens iets van mogen smaken en proeven? Van dat water des levens. In de Heer Jezus Christus. Mijn ziel mag dan nieuwe kracht ontvangen. Verzadigd als met vet en smeer. Drinken. Met de mond des geloofs. Uit die fontein van dat water van het eeuwige leven. Weet u wat dat is? Wat is het dan grote dat die fontein er is, ja. Maar wat niet minder groot, dat hij mijn ogen er ook voor geopend heeft. Want al was die fontein er, als hij mijn ogen niet geopend had, dan had ik er nog niet uit leren drinken. En dan dat wonder. Dat die fontein nooit uitdroogt. Die fontein die is nooit leeg. Hè? Dat blijft maar doorgaan. Uiteindelijk zelfs volk van God tot in het eeuwige leven. Eerlijk. Dan is hier nog maar druppelsgewijs af en toe. Dat is wat smaken en proeven mag. Straks eeuwig volkomen met volle teugen. Van dat water te mogen drinken. O, wat nodig voor het eerst, maar ook al meer voor Gods kind, dat de Heere zelf die ogen opent. Ik denk aan de Emmausgangers. Op weg naar Emmaus. En de Heer Jezus loopt vlak naast ze. Loopt vlak naast ze. Ze zien hem en toch zien ze hem niet. Ze worden door de Heer Jezus onderwezen. Maar hun ogen werden gehouden dat ze niet kenden. Met gesloten ogen, vlak bij de Heer Jezus, niet zien. Totdat daar een emmer is onder dat breken des broods. En de Heer opende hun ogen en ze kenden hem. Toen zagen ze het. En toen kregen ze licht over hun pad. Ook al van vroeger. Toen was ons hart ook al zo brandend. Toen was hij het ook al. Achteraf licht over je pad. Hè? Als de Heer je het laat zien. Dat kan dus ook. Dicht bij de Heer. Al uit hem bediend en door hem onderwezen worden. En hem toch nog niet persoonlijk zien. En dat die ogen van Gods kind telkens weer en al meer geopend moeten worden. Wie zij zijn. Maar ook wie hij is vooral. Die dierbare borg. In wie het alles vast verankerd ligt. In die grote Isaac, de zoon der belofte Jezus Christus. Mijn werk eraan streep te doen. Het ligt alleen in hem. Maar daar ligt ook eeuwig vast. Dan ga ik ook iets zien van dat God verheerlijkende waartoe hier in de tekst. Dus dat grote doel waartoe de Heer de ogen opent in de woestijn. Nou, dat was hier in de tekst natuurlijk allereerst dat de Heer Hagars ogen opende. Om Ismaël te drinken te kunnen geven. En zo die jongen als het ware in het leven te kunnen behouden. Dat allereerst. Maar ook, en dat is het grote hier, bovenal tot een betoning van zijn onveranderlijke trouw aan zijn eigen belofte. Want hoe we het ook wenden of keren, de Heere had toch beloofd aan Abraham en ook aan Hagar zelf. De Heere had beloofd dat hij ook voor Ismaël zorgen zou. Dat hij ook Ismaël ondanks alles tot een groot volk zal maken. Wel nu, dan zal die jongen dan niet sterven. Dan kan er gebeuren wat er gebeurt. Maar de Heere blijft getrouw. Hij vervult zijn belofte. Door alles heen. Zijn belofte wordt vervuld. Hij is getrouw. Gemeente, zo is het nu nog. Hij heeft het beloofd. Dat hij een gade vergevend God is. Hij heeft het beloofd dat in dat dierbare bloed- en borgwerk van Christus volkomen verzoening, eeuwige zaligheid te zoeken en te vinden is. Wel nu, als die daar je ogen voor opent, dan kom je erachter. Dan ga je het ervaren door de diepte heen. Maar dat hij een waarmaker is van zijn woord. En dan ga je dat ook door de jaren heen meer en meer leren. Hij houdt getrouw zijn woord. De Heere gedacht aan Sarah zoals hij gesproken had. Dwars door alle eigen berekening heen. En dan loopt het uiteindelijk en ten diepste alles uit. Op de eer en de verheerlijking. Van zijn naar waarde nooit genoeg volprezen aan. Dat is uiteindelijk het allergrootste doel. Waarvoor de Heer de ogen opent. En waartoe de Heer de ogen opent. Opdat alles zal strekken bovenal. Tot eer en verheerlijking. Van zijn naar waarde nooit genoeg volprezen aan. En dan nog één ding. Dan gaat hier allereerst om tijdelijke dingen. En het is groot als de Heer ook in het tijdelijke uitreddingen schenkt. Maar weet u, nu is het de bedoeling van de Heer ook met die tijdelijke uitreddingen, want dat is niet genoeg voor de eeuwigheid. En een genezen ziekte, een geslaagde operatie enzovoort is nog geen geredde ziel. Maar het is wel een teken dat de Heer nog met je te doen wil hebben. En de Heere bedoelt ook daarmee om nu bovenal ook dat allervoornaamste bij hem te zoeken. Hij heeft nog veel meer dan dit om u te geven. Om het voor tijd en eeuwigheid bij hem te zoeken. Gemeente buiten Christus is alleen de eeuwige dood. In hem het eeuwige leven. Er is een fontein ontsloot. En die is er ook nu nog. Oude jongens en meisjes. Er is een fontein ontsloot. Tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. En dan lees ik het. Op die laatste bladzij van de Bijbel. En die dorst heeft die komen. En die wil die nemen van dat water des levens. Om niet, ja. En zo iemand gedronken heeft van dat water dat ik hem geven zal. Die zal in de eeuwigheid niet dorsten. Maar dat water dat ik hem geven zal, dat zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Ten slotte, Elisa in Dothan, u kent die geschiedenis, hè? En de Syrische legers rondom de stad om die man Gods te vangen. Die man Gods. En oh, die knecht van Elisa, die jongen, die is zo bang, hè? Die is zo bang. Want die ziet die Syrische legers. En dan gaan we. Maar Elisa is helemaal niet bang. Want Elisa ziet niet alleen die Syrische legers, ook dat. Maar hij ziet ook de hemelse legermachten van heilige engelen rondom de stad om voor hem te zorgen. En dan gaat Elisa bidden voor die jongen. Heere, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de Heer opende de ogen van de jongen en hij zag, gemeente, dat mag uw gebed, dat mag mijn gebed wel zijn voor onszelf, voor elkaar, voor onze kinderen en kleinkinderen. O Heer, vlak bij de bron in de kerk, open toch onze ogen, opdat we zien en opdat we dicht bij de fontein van het water des levens toch niet voor eeuwig omkomen van dorst. Amen. En heerlijk God, heb ootmoediglijk dank dat wij vanmorgen rond uw woord bijeen mochten zijn. En dat dat evangelie van genade nog van kracht is. Dat u in de woestijn van het leven een fontein ontsloten hebt tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. In dat dierbare bloed van uw één geboren zoon. Heere, open toch ook onze ogen. En van onze kinderen. Open onze ogen voor het eerst en al meer en steeds weer. Voor wie wij zijn. Maar ook voor wie gij wilt zijn. In die enige borg en zaligmaker. Opdat we zien mogen. Om van onze zonden. En zegen ons om Christus wil alleen. Amen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven. Psalm 27 vers.
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.